Deze dienst is een nabetrachting en dankzegging op het heiligavondmaal. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DW zondag 18 februari. 'S Morgens om 9:30, dominee Van der Wind. Er is dan bediening van de heilige doop. 'S Avonds om 6:30, dominee J. Hogenhout uit Meteren Est. Collecte, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Voorzang, psalm 73, vers 1 en 12. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Het 12e vers zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. We zingen deze twee versen ritmisch. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente van Psalm 111. De versen 1, 3 en 5. Looft, halleluja, looft de Heer. Derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En ook het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval. We zingen van Psalm 111, de versen 1, 3 en 5. Na de geloofsbelijdenis gaan we zingen van Psalm 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde, woonde daar. Het vrije goedheid waard gij haar een vriendelijk beschermer. Psalm 68, het vijfde vers. En in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, door de belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Machtige Heere, onze grote God, trouwe Vader, in de Heer Jezus Christus komen ook deze avond voor uw aangezicht in ons gebed. We zijn hier bijeengekomen in de kerk, of we luisteren elders, thuis. En we mogen zo samen zijn onder uw woord, samen ook u zoeken, zingen van uw naam. En nu bidden we dat u naar uw belofte ook zelf in ons midden bent met uw geest en met uw zegen. Nu bidden we, Heere, dat u ons zo wilt regeren door uw woord, door uw Heilige Geest, dat we in uw wegen gaan, dat we u mogen kennen als die levende God, dat het evangelie van de Heer Jezus Christus een levende realiteit voor ons is, een kracht om ons te redden uit onze verlorenheid, om ons te redden uit een leven dat geen vruchten draagt, en om ons te vernieuwen, zodat wij uit Christus, door zijn geest, in een nieuw leven wandelen, met nieuwe verlangens, namelijk verlangens die gericht zijn op u, dat uw naam zal worden geëerd. Met dat nieuwe verlangen dat uw wil zou gebeuren. Ja, Heere, dat wij daardoor gedreven worden om u groot te maken. En Heere, dat we daarnaar uitzien, niet alleen voor ons eigen leven, maar ook in het geheel van de gemeente, voor elkaar. Om samen zo gemeente te zijn, om zo in deze wereld te staan. Dat we daarnaar uit mogen zien in onze omgeving, dat we mogen opmerken en zien dat u werkt, ook in deze tijd, onder ouderen en jongeren. Dat er een liefde komt voor u en uw dienst. Dat mensen uw woord ook als een schat met zich meedragen en daarna leven. Dat we dat mogen horen en zien in deze wereld. Dat uw kerk wordt opgebouwd en zondaren worden gebracht vanuit hun duisternis tot uw licht, tot Jezus Christus, het licht der wereld. En er zo, Heere, een bruid wordt gevormd, gereinigd door het bloed van Christus, geheiligd, die uitziet naar de komst van de bruidegom. Werk zo krachtig met uw Heilige Geest, ook deze avond. We mogen samen u verheerlijken, door hier bij elkaar te zijn, door te luisteren, door uw woorden te ontvangen in ons hart, door die zegen met ons mee te dragen, dat we uw naam mogen verheerlijken, ook in het spreken en in het dienen in de eredienst. U bidden we, Heere, dat u dat geeft door heel de wereld ook heen. In het bijzonder bidden wij voor christenen die veel te lijden hebben vanwege het geloof in u en niet in vrijheid kunnen samenkomen, achtergesteld worden in hun omgeving, zo vaak ook lichamelijk hebben te lijden of in gevangenschap zijn, die beroofd worden van hun goederen. Heere God, ontfermt u zich over hen, gedenk hen, help hen, vertroost hen ook met uw woord. Maar mag ook in zulke moeilijke omstandigheden uw genade schitteren, dat duidelijk is dat de Heer Jezus Christus van die grote waarde is, dat mensen hun kruis op zich nemen en hem volgen en zijn naam daarin wordt geëerd. U willen we ook dank zeggen voor uw werk in deze wereld. Wat een groot geduld toont u met de wereld. U hebt uw eigen Zoon gegeven in de wereld. U laat het evangelie verkondigen. Maar er is ook zoveel goddeloosheid en wetteloosheid. Zoveel spot en hoon met uw naam. Zoveel afgoderij en misdaden van gruwelijkheid tegen uw schepselen. Heere, wat zijn wij als wereld van u toch ontrouw. En toch draagt u de wereld nog. Toch laat u de boodschap van vrede horen. Wat blijkt daarin uw geduld, uw goddelijke langmoedigheid. En dat u werkt met uw geest, zodat mensen ook tot bekering komen. Dat uw kerk mag getuigen van uw goedheid. Dat in hun zorg voor elkaar en voor anderen in de noden uw barmhartigheid zichtbaar wordt. U danken wij, Heere, dat u ook dat geeft in deze wereld. Geef ons er ook oog voor, dat we het opmerken en u prijzen. U danken we voor de zegeningen in het werk van de zending. U danken we voor uw hulp en moed in de vervolgde kerk. U danken we dat u ook onder het Joodse volk werkt. Dat daar mensen zijn die de Heer Jezus Christus belijden als hun koning. Wilt u ook hen sterken en ook daarin voortgaan. En ook onder dat volk uw belofte vervullen. Zo, Heere, zijn we deze avond bijeen. En vanmorgen hebben we het heilig avondmaal gehouden. Er zijn de tekenen van brood en wijn uitgedeeld en gebruikt. Wij danken u daarvoor, ook wanneer we vanavond er nog bij stilstaan in dankbaarheid. Wilt u het onderwijs ook zegenen aan ons hart, om zo vanuit deze zondag, wat we ontvingen in woord en sacrament, ook de week in mogen gaan. Heere, behoed ons voor allerlei verzoeking. Gedenk in het bijzonder diegenen die ook strijd hebben rondom de vragen van het avondmaal, de persoonlijke toe-eigening van het heil. Heere, wilt u ook daarin licht geven en zelf overkomen met uw genade en liefde. En geef, Heere, dat ook niemand van ons die vraag van het avondmaal zomaar langs zich heen kan laten gaan. Kan leven alsof dat voor anderen is en we daar niets mee te maken hebben. Heere, want ook de roep die er klinkt om u te zoeken en te dienen, om de middelen te gebruiken, dat die op ons hart ligt en dat wij in alles dan ook u zullen zoeken en geen rust zullen hebben voordat wij weten veilig geborgen te zijn bij Jezus Christus de Zaligmaker. Hoor ze ons gebed. We vragen het in Jezus' naam. Amen. We lezen ook vanavond uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Eerst uit hoofdstuk 6, de versen 1 tot met 15, en vervolgens nog een stukje uit hoofdstuk 19. Zoals vanmorgen bij de bediening van het avondmaal en vorige week zondag bij de voorbereiding, lees ook vanavond in deze dienst van dankzegging, nabetrachting uit Johannes 6, de versen 1 tot en met 15 en straks nog een stukje uit hoofdstuk 19. Eerst in Johannes 6, daar luidt het woord van God als volgt. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer 5000 in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen en de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden 12 manden met stukken van de 5 gerstebroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat ze zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Dan gaan we lezen Johannes 19, vers 13 tot en met 19. Uit hetzelfde evangelie, Johannes 19, de versen 13 tot en met 19. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt. En in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 6e uur. En hij zei tegen de Joden, zie, uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem. Weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning, dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem. En met hem 2 anderen, aan elke kant 1. En Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Tot zover de lezing uit de schrift. Als kerntekst voor de preek noem ik u Johannes 6, het 15e vers. Dus uit Johannes 6, vers 15. Omdat Jezus nu wist dat ze zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. Vanuit deze geschiedenis staan we vanavond stil bij 3 punten. Ten eerste letten we op Jezus, hij toonde zijn heerlijkheid. Ten tweede, Jezus trekt zich terug. En ten derde, Jezus is koning. Dus Jezus toonde zijn heerlijkheid, Jezus trekt zich terug en Jezus is koning. Uw gaven zullen worden ingezameld in de collecten die zijn aangekondigd. En dan gaan wij zingen van Psalm 42, de versen 2 en 3. We zingen van Psalm 42, de versen 2 en 3. gemeente. U zult werkelijk de eerste niet zijn wanneer u op zondag heel sterk de nabijheid van Christus hebt mogen ervaren en dat het binnen een paar dagen of morgen zo voor u is dat hij weer uit uw zicht is verdwenen. Als dat zo gaat, bent u niet de eerste. De Geest van God, die kan door een preek je zicht geven op de schoonheid van Christus, dat je vol bent van zijn liefde, dat je onder de indruk bent van zijn macht, van zijn wijsheid, dat je hart in brand staat van geloof, van verlangen naar hem, of aan het heilige avondmaal. Kan de Heilige Geest u een indruk geven, of een diepe indruk van de zondaarsliefde van Jezus, dat het te groot voor u is, zo wonderlijk. En dat je als het ware met Petrus instemt, ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Ja, niet iedereen beleeft dat zo hevig. Zal ook zeker niet iedere keer hetzelfde zijn, maar juist in het luisteren naar het woord en in het gebruik van de sacramenten komen wij toch in contact met de levende Christus. En dat zouden we vast willen houden, of niet? Als Christus vandaag zo merkbaar nabij is gekomen, waarom verdwijnt hij dan weer? Tenminste voor onze ervaring. Dat we hem niet meer zien in het geloof. Of dat hij zelfs afwezig lijkt. Eerder had u misschien er helemaal geen oog voor. U deed trouw uw plicht. U las uit uw Bijbel. U ging naar de kerk. U ging daar best een beetje serieus mee om, maar wat moet je dan nog meer? Totdat het allemaal toch wel anders werd. En of de Heere u eerst onrustig maakte en uw schuld u zwaarder ging drukken, of dat het voor u op een wat andere manier u dat beleefde. Maar ja, wel dat Christus waarde voor u kreeg. Dat je ogen voor hem opengingen. Dat Jezus, die borg aan het kruis, je aandacht trok. Verrassend hoe dat kan veranderen in een mens. Dat je eerst nog blind was voor hem, maar toen kreeg je de Heere Jezus nodig. En zo leerde je hem kennen. En zo ontdekte je zijn genade en je vluchtte met je verloren bestaan tot Christus. Ja, Filippus, waar het in dit gedeelte ook over gaat, Filippus die had het al eerder in zijn leven ontdekt. Dat Jezus degene was over wie de profeten hadden geschreven, toen de Heer hem had geroepen. Toen was Filippus hem gaan volgen. En Filippus had ook zijn vriend Nathanael meegenomen. En nu, een zekere tijd later, nu ze aan de overzijde van de zee van Tiberias zitten, nu heeft Jezus hem op de proef gesteld. Ze zagen daar duizenden mensen toestromen. En Jezus vroeg aan Nathanael, waar zullen wij broden kopen voor al deze mensen? De Heer stelde hem op de proef. Vertrouwt Filippus nu op Christus? Ziet hij op die wonderlijke macht van de Heiland? Die macht die hem al vaker was getoond. Filippus had immers eerder tekenen gezien. Filippus was erbij toen de Heere Jezus het water veranderde in wijn. En dat er weer voor iedereen genoeg was. Genoeg van het allerbeste. Ja, daar op die bruiloft in Kana, daar toonde Jezus zijn heerlijkheid. En zijn discipelen, zo staat er, zijn discipelen geloofden in hem. Maar nu denkt Filippus daar niet aan. En hij richt zijn ogen niet op Christus, maar hij begint te rekenen. Wat kun je met 200 penningen? Dat is nooit genoeg. Hij ontdekt zijn tekort. En zo dacht hij er zelf voor te moeten zorgen, maar dat lukt niet. Daar loopt hij mee vast. En inmiddels is het avond geworden en Andreas heeft een jongetje gevonden met 5 broden en 2 visjes. En toen heeft Christus opnieuw zijn heerlijkheid geopenbaard. Toen hebben ze opnieuw iets gezien van zijn grote macht. Hoe hij van die paar broden zo'n grote menigte voedde. Hoe hij dat brood brak en dat uitdeelde tot ieder verzadigd was. Ja, uit zijn hand vloeien de gaven van God ons toe. Uit de handen van de Zoon van God. Uit de handen van de Heiland, die handen die hij steeds zegenend en genezend heeft uitgestrekt. Maar die handen die ook werden vastgenageld en het kruis houdt. De evangelist Johannes beschrijft dit wonder met de broden opdat wij zouden geloven dat Jezus de Zoon van God is. Ook dit teken toont ons de heerlijkheid van Christus. Toont ons zijn liefdevolle zorg voor de mens. Hoe hij God dankt. Voor de ruime overvloed. Hoe hij het zijn discipelen laat uitdelen. Ja, hij is de Christus die de hongerigen voedt. Hij is de Christus die zoveel zielen redt. Van de ondergang. Ja, want zo wijst dit wonder heen naar de geestelijke gaven. Jezus is de Christus die eeuwig leven geeft en die lege harten volmaakt van zijn genade. Hij was vanmorgen ook in ons midden. Bij brood en beker. De gekruisigde Christus die leeft en regeert. Hij liet ons zijn glorie zien. In het breken van het brood. In de rondgang van de wijn. En zo kregen wij voor ogen hoe hij zichzelf gegeven heeft voor zijn kerk. En wat hebben wij daarvoor meegebracht? Arme zondaren zijn. Die moeten leren geduldig te wachten. Die moeten leren stil te ontvangen. Wat de Heere ons deze dag zal geven. En wat hij geeft, dat doet hij mild. Wat hij geeft, dat doet hij in wijsheid. Wat hij geeft, doet hij niet altijd naar mijn eigen wensen. En toch doet hij het in overvloed. Brengt het u tot aanbidding. Wanneer hij dat vorstelijke die vorstelijke manier het hemelse brood u aanreikt. Zo gul als een koning, om niet. Ja, want nog veel meer dan toen op dat gras met die 5000. Hij gaf zijn vlees en bloed om u te redden van de rechtvaardige toren. Hij gaf zijn vlees en bloed om u te veranderen tot een nieuw mens. En telkens wanneer we iets zien van zijn glorie, dan brengt dat ons hart. Als we dat zien, dan brengt het ons hart tot afhankelijkheid, aanhankelijkheid, tot overgave. Opnieuw of ook dieper en vaster, maar dat we hem dankbaar zijn. En dat we toch ook volledig bereid zullen zijn om tot zijn eer te leven. Jezus dankte God, hoorden we vanmorgen. De Zoon die vindt zijn vreugde in de Vader. Hij dankte God. En de Vader, die vindt zijn vreugde in de Zoon. Is dat niet prachtig? Is dat niet prachtig, de Vader en de Zoon? En de liefde voor elkaar. En dat Jezus de Vader dankt. Aanstekelijk. Ja, zo aanstekelijk dat we in die vreugde mogen gaan delen, in die geestelijke verbondenheid met de Zoon en met de Vader. En hoe dan verder? Hoe dan verder? Nou, nadat wij hebben ontmoet in het woord, nadat we hem hebben ontmoet in de deelname aan het avondmaal, nadat we door het geloof iets hebben gezien van zijn heerlijkheid, hoe dan verder? Zullen wij hem koning maken? Deze Jezus, die de scharen heeft voorzien van brood, deze Jezus die God dankt en die de mensen zegent, zullen wij hem verheffen tot de koning van ons leven, tot de koning van de wereld? Zo'n vreemde gedachte is dat toch niet, gemeente? Zullen wij hem koning maken? Die menigte in Johannes 6, die zag het wel zitten. Dit moet toch echt de profeet zijn waarover Mozes heeft gesproken. Mozes die zei, God die zal u een profeet geven zoals ik, een tweede Mozes. Een nieuwe leider. En die het volk opnieuw verlost. Ja, die menigte in Johannes 6, die zag het wel zitten. En ze willen Jezus meenemen en ze willen hem tot koning uitroepen. Ze willen deze man wel volgen. En ze zullen hem dienen. En ze zullen hem eren. Van harte. Ja, hij is vast en zeker de koning. Ons door God gegeven. En dat volk, het nageslacht van Abraham, dat ziet het wel zitten. Jezus toont zijn heerlijkheid. Dat is het eerste punt. Ten tweede, Jezus trekt zich terug. Dat is toch merkwaardig. Terwijl de mensen zo enthousiast zijn. En de Heer Jezus die weet welke plannen er ontstaan. En dan gaat hij ertussenuit. Weg bij de mens. Weg van zijn discipelen. Hij gaat alleen wat verder die berg op, terwijl het donker wordt. Ja, komend vanuit Galilea had hij zich eigenlijk al teruggetrokken door met dat schip naar de overkant te varen, om daar met zijn discipelen even de rust op te zoeken. Maar toen was een grote menigte hem gevolgd. En hij was er toch ook weer voor hen geweest, die dag. Maar nu trekt hij zich opnieuw terug. En zo kan het vandaag ook gaan. Nadat we soms sterk zijn nabijheid hebben ervaren, dat Christus weer uit ons zicht lijkt te verdwijnen. En dat gebeurt niet altijd vanwege een concrete zonde. Kan ook. Maar dat is niet altijd omdat wij zelf tekort schieten. Het kan ook dat hij ons daar iets mee wil leren. Dat hij misschien een verkeerde gedachtegang wil ontmaskeren. Dat hij ons wil genezen van onjuiste verwachtingen. Dat volk in Israël, dat mocht van Jezus niet zo'n koning maken zoals ze dat zelf graag zagen. Dat volk in Israël mocht van Jezus niet zo'n koning maken dat het paste in hun eigen plaatje. Voordat ze de kans daarvoor kregen, was hij verdwenen. En zagen ze hem niet meer. Zal het hen in verwarring hebben gebracht? En zullen er zelfs afhaken, omdat ze teleurgesteld zijn in Jezus. Je kunt een periode in je leven hebben gehad dat je veel mocht zien van de heerlijkheid van Christus. Of dat je diep hebt ervaren zijn wonderlijke liefde en zijn grote kracht om je leven te veranderen. Maar dat er later een tijd kwam dat het leek of hij zich had teruggetrokken. Je ziet hem niet meer zo zoals je hem graag wilt zien. Als een machtige koning. Die wonderlijke dingen doet. Je ziet hem niet meer zo zoals je hem graag wilt zien, als een voelbare realiteit die je hart in beroering brengt. Zou u Christus op een bepaalde manier tot koning willen maken? Zichtbaar voor de wereld om ons heen, met wonderen van genezing, met de tekenen van zijn macht. Zou u Christus op een bepaalde manier tot koning willen maken, zichtbaar voor de wereld, een glorieus koning die indruk maakt op de mensen en dat ieder zo toch zal moeten buigen voor hem? Niet zo vreemde gedachte. Wanneer je van zijn genade hebt genoten, op zondag, door woord en sacrament. En dan zou je ook zijn glorie willen zien waar je werkt, in de wereld hier buiten, op alle dagen van de week. Vanuit de liefde voor de Heer Jezus is dat begrijpelijk. Vanuit het geloof in hem kun je toch veel verwachten. Maar stel je toch voor dat Christus nu hetzelfde doet als in onze tekst. Wat wij nu zo graag zouden zien, dat het niet gebeurt. En hij trekt zich wat terug. In dat dagelijks leven zie je hem niet zo sterk. Soms lijkt hij afwezig. Nou, dat kan best vragen oproepen. Dat kan twijfels in je hart brengen. Heb je je vergist? Is hij niet zo groot als dat je dacht? Of nog andere vragen en twijfels. Deel je niet in die genade waarvan je hebt gehoord? Doen we het misschien zelf niet goed? Geloof ik te weinig? Bidden we te weinig? Allemaal vragen. U zult niet de eerste zijn die het zo ervaart. Raak niet direct van slag. Denk niet dat u hem alsnog tot koning moet maken door harder te bidden, door vaker te bidden, door langer te bidden. Hoe goed het is om hem dagelijks te zoeken in het gebed. Maar als u denkt van als ik dat nu maar beter doe, dan zal hij toch wel zichtbaar zijn als koning met zijn macht. Alsof onze geestelijke inspanningen het uiteindelijk moeten doen. Er kan een belangrijke les voor ons in liggen. Namelijk een les over zijn eigen weg. En dat is niet een weg van glorie en applaus. Maar dat is een weg van verwerping. Zijn weg is een weg van het kruis. En dat is ook een les voor ons geestelijk leven. Wanneer je in Gods huis de heerlijkheid van Christus mag zien. En als het geloof wordt gesterkt door het woord en door het sacrament. Dan moeten we na die rustplaats ook de wereld weer in. En dan moeten wij leren leven uit het geloof. Door het geloof. En dat is niet uit wat wij zien. Maar dat is uit de belofte. Uit de beloften. Weten wij wel hoe rijk de vergeving is van onze zonden? Want we kunnen ook wel snel verder willen gaan. Snel verder, voorbij het kruis. Maar wat hebben we daar nu ontvangen? Kunnen we er wat langer dankbaar voor zijn? Hebben we die liefde van God in de vergeving al echt gepeild? Paulus, de bekende apostel. Paulus, u weet het misschien wel, die wilde van de doorn in zijn vlees af. Had hij last van, er was iets. Hij heeft erom gebeden. Kan God hem daar niet van verlossen? Hij wilde er van af, maar de genade van de verzoening, die is al zo kostbaar. Is dat niet genoeg om je dagelijks over te verwonderen? Mijn genade is voor u genoeg, sprak de Heer. Wees daar eens dankbaar voor. Blijf niet onophoudelijk vragen om meer. Toen u Christus leerde kennen, toen u ging zien wat een machtig koning is, dacht u misschien dat u in uw leven voortaan dat alles geweldig zou zijn. En dacht u misschien dat alles wel zou gaan getuigen van hem. De Heere Christus, die heeft dat toch in zich. Ja, begrijpelijk. En u hebt inderdaad zijn genade geproefd en u leerde hem beter kennen. Daar is inderdaad ook wel een voortgang in. En u kreeg een nieuwe gehoorzaamheid. Maar toch kan dat anders gaan dan u dacht. Toch maakt hij jouw leven nog niet zo glorieus als je hoopt. Heeft Jezus zich teruggetrokken? Nou ja, tot op zekere hoogte. Niet helemaal. Niet helemaal. Je merkt wat minder duidelijk zijn aanwezigheid, maar hij laat zijn kerk niet in de steek. Dat blijkt wel in het vervolg, als de storm komt. Hij laat zijn kerk niet in de steek. Hij houdt hen elke dag in het oog, van uur tot uur. En hij leert een les, die wij nodig hebben. Jezus toont zijn heerlijkheid. Jezus trekt zich terug. Ten derde, Jezus is koning. In de tekst lezen wij dat de Heere wist dat ze hem met geweld mee zouden nemen. Met geweld, dat is dus gedwongen. Ze zouden hem ontvoeren en dan zouden ze hem tot koning uitroepen. Maar door die snelle populariteit laat hij zich niet verleiden. Het leek zo makkelijk, het leek het moment om te schitteren. Maar Christus, die laat zich niet door de mensen meesleuren. Hij laat zich niet met geweld koning maken. En wat hij later wel heeft toegelaten. Hij laat zich wel met geweld gevangen nemen. Niet door mensen die enthousiast over hem zijn, maar door vijanden. Door soldaten, door moordenaars. Hij laat zich niet door de mensen op de troon zetten. Johannes 6. Maar hij laat zich wel door de mensen aan het kruis hangen. En dat is het onderwijs van de Heilige Schrift. Zie daar. Uw koning. Zie hem staan in Gabbata voor Pilatus. Zie hem gaan langs de Via Dolorosa door Jeruzalem. Zie hem vernederd aan dat kruis op Golgotha. En wat staat er boven hem geschreven? Jezus de Nazarener. De koning van de Joden. Dus toch. Jazeker, hij is koning. Hij is koning, hij is niet door de mensen tot koning gemaakt, maar hij is door de Vader tot koning gezalfd. En hij is het zo, tussen de misdadigers. Zo is hij het. Is dat Is dat mijn koning? Zo veracht, zo ongezien, zo bespot naar de begrippen van de wereld, machteloos? Ja, dat is onze koning. Ziet u zijn heerlijkheid? Juist daar. Hij droeg dat kruis om onze vloekwaardigheid. Hij werd geslagen om onze zonden. Hij stierf zodat er voor ons leven is. En van deze Jezus, als de gekruisigde, ontvangen wij genade op genade. Van deze Jezus, als de gekruisigde, ontvangen we volkomen verzoening van al onze zonden. Ontvangen we vrede bij God. Ontvangen we voedsel voor onze ziel. Ontvangen de stellige hoop op een zalige opstanding. Hij heeft het ons vanmorgen aan de tafel verzekerd. Hoe gaan wij hier vandaan het dagelijks leven in? Hoe gaan wij nu weer verder in deze wereld? Nou, dat is een weg die gestempeld is door het kruis. Geen glorie die voor iedereen voortdurend maar zichtbaar is. Maar het is een levenswandel achter Christus aan. Het is een bestaan onder het kruis, door het geloof in hem, met de hoop op een eeuwige heerlijkheid. Laat deze koning maar regeren. En ook al zit hij nu in de hemel der heerlijkheid, inderdaad, verhoogd, opgestaan, hij leeft. Ook al zit hij nu daar in die hemel, op de troon, aan de rechterhand van de Vader. Tegelijk is hij in deze wereld nog steeds de verachte. In deze wereld is hij de man van smarten die niet wordt begrepen, maar wordt bespot. Laten wij niet denken dat het met alle geweld nu moet gaan volgens onze plannen. Laten wij niet denken dat het nu moet gaan zoals wij graag de koninklijke macht van Christus zien. Maar leer te vertrouwen. Ook wanneer we tijden hem niet zo duidelijk zien. Vervolg geduldig uw weg. Wees dankbaar. Wees diep dankbaar voor zijn genade. Wees dankbaar voor de vergeving van onze zonden. Laat die overvloed van liefde uw hart verzadigen. Tot slot nog één ding. Wat zal de Heer Jezus daar hebben gedaan? Toen hij zich had teruggetrokken op die berg alleen. Wat zal de Heer Jezus daar hebben gedaan? Nou, meestal, zo weten we uit de evangelie, meestal gebruikte hij die tijd om te bidden. En daarvoor zocht hij wel vaker een stille plek in de nacht. Als u het gevoel hebt dat Christus zich een beetje heeft teruggetrokken. Dat u zijn aanwezigheid niet meer zo sterk of zo duidelijk ervaart. Bedenk dan dat hij altijd voor ons bidt. Altijd. Bedenk dan dat hij met zijn Vader spreekt. Dat hij voor u pleit. Is die genade voor u genoeg? Vandaar bij de Vader. Vandaar regeert hij als koning. En vandaar leidt hij zijn volk. Door dit leven. Naar de eeuwige heerlijkheid. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 22, de versen 6 en 11. Een lijdenspsalm. In een bittere lijden aan het kruis heeft Christus overwonnen. En zo is hij onze koning. Psalm 22, vers 6. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. En ook vers 11. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Psalm 22, vers 6 en 11. Laten wij danken en bidden. Trouwe God en Vader, u zeggen wij dank voor uw woord. Heren, dan bidden wij dat u ook aan ieder van ons persoonlijk zo wilt leiden en regeren, ons wilt onderwijzen, dat we uw weg mogen kennen. Dat we ons ook laten leiden, zodat onze gedachten gevangen worden genomen onder de gehoorzaamheid aan de Heere Jezus Christus, ook in de weg die wij door deze wereld gaan. En Heere, dan mogen we u danken wanneer we iets van uw heerlijkheid mogen zien, van de liefde van de Heere Jezus, van zijn macht, zijn majesteit, de tekenen die daarvan zijn in het leven, in de wereld. Maar u schenkt ons ook uw woord. En dan zien wij dat Jezus Christus die weg ging van het kruis. En dat hij juist zo koning is. En dat juist daarin onze zaligheid ligt. Heere, leer ons ook daarin te volgen. Wanneer wij er voor het oog niets van zien. Wanneer voor ons gevoel het allemaal niet zo duidelijk is. Maar dat we dan leren te vertrouwen op uw woord. Dat u ons telkens in herinnering wilt brengen. Dat hij die is heen gegaan naar de Vader, daar alle macht heeft in hemel en op aarde en altijd bidt, altijd pleit en zijn kerk nooit uit het oog verliest. Leer ons geloven en mogen wij zo leven tot uw eer. U bidden we, Heere, dat u zo in deze week ons ook alles geeft wat we daarin nodig hebben. In het dagelijks leven, het onderhoud ervan, onze taken en verantwoordelijkheden, onze omgang met elkaar, staan in de wereld. U bidden we, Heere, dat u ons daarin geeft wat er nodig is, dat wij in die wereld, in dat leven, ook tot uw eer leven, heilig zullen leven, afgezonderd. En dan in die zin dat ons leven een afgezonderd leven is. Namelijk van de zonde en toegewijd aan u. Gedenk de zieken, wilt u hen helpen en ondersteunen. Allen die beperkingen in hun leven hebben, dat moeten dragen, lichamelijk, in hun energie, psychisch. Wilt u helpen, Heere, daarin. Gedenk hen die rouw dragen. Wees met allen die eenzaam zijn. Toon hen ook uw nabijheid. Zo leggen we deze dingen voor u neer en we brengen onze dank. En dat doen wij in de naam van onze Heere Jezus Christus. Uit enkel genade. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 40, het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En wanneer we zo in deze psalm ook lezen en zingen, dat er wordt gezegd, ik kom, o Heere, u hebt mij mijn oren doorgeboord. Dan is dat ook een profetie van Christus, die de knecht, de dienaar van de Heere was. En ook het offer heeft gebracht wat nodig is. Psalm 40 zingen we het derde vers. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.